Stel je voor, jij gaat beginnen met Google Ads, maar je weet niet waar je moet beginnen. Herken jij dit ook? Wij nemen je aan de hand. Welkom bij Just Say Hello, de podcast. Een van de allereerste opnames die we doen. We zitten nog in het eerste seizoen. En vandaag hebben we het onderwerp Google Ads centraal staan. Er zitten altijd een aantal uitdagingen aan het onderwerp Google Ads. En om eigenlijk door het onderwerp heen te gaan komen, heb ik een hele leuke gastspreker. Ik mag hem introduceren als mijn collega, maar ook als mijn allerbeste vriend. Zijn naam is Ronald. En Ronald, welkom. Superleuk dat je er bent.
Dankjewel.
Kan je misschien in het kort iets over jezelf vertellen?
Genoeg.
Waar beginnen we?
Waar beginnen we? Collega van Jake, tevens mijn allerbeste vriend. Allebei werkzaam bij Hello It's Me, samen deze podcast nu deze aflevering in ieder geval aan het opnemen. Hartstikke gezellig, hier al een tijdje. Nou, werkzaam vanuit een stage ooit begonnen, deze man leren kennen. En eigenlijk zo doorgegroeid vanuit specialist, teamlead en nu naar mede-co-host van een of andere podcast.
Ja, nou, superleuk toch? Leuk dus, om je onderwerp Google Ads wat meer uit te diepen, want je bent er dag in, dag uit, iedere dag gewoon mee bezig. Je komt uitdagingen tegen, leuke dingen tegen, maar volgens mij is het ook echt een systeem waar je mee moet gaan met updates. Je kan eigenlijk nooit achterlopen, toch? Of zie ik dat verkeerd?
Klopt helemaal, zeker.
En zijn er specifieke trends waarvan je zegt, dit onderwerp moeten we aansnijden vandaag? Of hoe denk jij daarover? Zijn er echt dingen die ik niet mag missen vandaag als ik jou vragen stel?
Ja, toch wel targeting opties tegenwoordig, denk ik.
Targeting
opties. Hoe dat steeds meer verandert. Hoe je steeds meer met echt first party data om zou moeten gaan. En hoe je daar het meeste uithaalt. Ik denk dat dat een van de belangrijkste trends voor nu en ook de komende jaren zal zijn. Ja. En verder laat ik me gewoon graag verrassen door wat je hebt voorbereid.
Ja, wil het niet dat onderwerp wel centraal staat vanavond ook voor een deel.
Ik ging er al van uit.
Ja, hoe het format ongeveer gaat lopen. We hebben 3 statements. Die 3 statements gaan we met z'n allen doornemen. Met z'n allen is jij en ik natuurlijk. Die 3 statements wijden we gewoon over uit. We hebben de tijd, we nemen de tijd. Het moet leuk zijn, maar het is ook belangrijk dat we wel informatief zijn naar de luisteraar. Dat is wel belangrijk. Dus ik ben heel benieuwd wat jij ons gaat vertellen met jouw blik op de statements. En daarna hebben we ook nog een soort quick fire round. Dat we ook nog een aantal dilemma's hebben. En die dilemma's gaan we samen doorheen. En dan mag jij A of B kiezen. En nadat we die 5 dilemma's hebben gedaan, ben ik ook wel benieuwd, als je iets meer tijd krijgt, waarom dan? Waarom heb je dan een bepaalde keuze gemaakt? En aan het eind hoop ik dat we de luisteraars iets kunnen geven waar ze iets van geleerd hebben, maar ook met heel veel plezier naar geluisterd hebben. Dus laten we gewoon beginnen met het eerste statement. Het eerste statement is, Google Ads vereist voortdurend optimalisatie om echt effectief te zijn.
Zeker weten, ja.
Waarom zou je dat zeggen? Als een van de dingen die bij mij bijvoorbeeld opkomt is, AI kan toch eigenlijk alles al?
Het kan veel. Er wordt steeds meer geautomatiseerd binnen campagnes. Uiteindelijk heb ik altijd wel zoiets. Als je het niet zelf optimaliseert, zal je altijd wel net het laatste stapje missen. Dus waar AI heel veel uit handen kan gaan nemen door middel van een slimme biedstrategie, automatische tooling, et cetera. Vraag ik me soms nog wel eens af, wie dient de AI eigenlijk? Is dat Google als ontwikkelaar van die AI die geld wil verdienen aan de advertentie? Of is dat echt de adverteerder en de hele specifieke doelstellingen? Ja, die campagne per campagne kunnen verschillen.
Zijn er ook voorbeelden waarvan je zegt, het is beter om dat handmatig te doen dan automatisch?
Zeker. Als je bijvoorbeeld kijkt naar campagnes op concurrentie. Dus stel, je hebt een hele specifieke concurrent. Daar wil je misschien de merknaam adverteren, gevonden worden.
Ja.
Ja, mocht je daar met hele brede zoekwoorden in gaan zitten, dan ga je uiteindelijk ook gewoon op namen van andere concurrenten soms kunnen vertonen op basis van de diensten zelf. En dan gaat het budget wat je heel specifiek hebt ingestoken om juist daar wat meer van dat verkeer weg te snoepen.
Ja.
Dat valt dan helemaal in het niks.
Ja, dus je zou eigenlijk zeggen dat het mogelijk ook kostenbesparend zou kunnen zijn als je dingen wel gewoon handmatig doet.
Zeker weten.
Interessant. Juist hetgeen waar een Google bijvoorbeeld ook mee profileert is dat ze zeggen, nou, als je wel, hoe meer automatisering je erin doet of wel overgaat op AI, kan je ook goedkoper uit zijn. Heb je daar ook een bepaalde mening over?
Hangt heel erg van je doelstelling af. Dus wat je vaak ziet op het moment dat je op een heel erg conversiegerichte biedstrategie overstapt, dat je dan in één keer veel hogere CPC's gaat betalen.
Hm.
Want je gaat heel erg meebieden in de veilingen van het meest relevante verkeer, maar de rest doet dat ook.
Ja.
Terwijl soms een hele ouderwetse strategie, gewoon een handmatige CPC, kan je wel heel relevant verkeer heel goedkoop inkopen. Ja. Zonder dat je daar over die limieten heen gaat, dan kan je veel meer websitebezoekers krijgen.
Hm.
Misschien ligt je conversiepercentage soms wat lager. Maar als de klikkosten in verhouding nog lager liggen dan dat, dan heb je uiteindelijk wel een betere campagne draaien.
Oké, dat is ook een goede hoek uiteindelijk. Hè? Zodat je daarom ook nog kan zeggen als agency zijnde, ons werk wat wij doen is eigenlijk best wel waardevol ten opzichte van wat er geautomatiseerd kan, zeg maar. Dus voor een agency een interessante propositie, zou ik zeggen.
Zeker. En uiteindelijk, ja, bij de veruit de meeste campagnes ga je uiteindelijk over naar slimme biedstrategie. Zodra er voldoende data verzameld is.
Ja.
En daarbinnen moet je wel gewoon dooroptimaliseren. Dus dan ga je kijken, heb ik nu ook de juiste dataprikkels? Hoe kan ik er meer uithalen?
Ja.
Moet ik meer gaan consolideren? Moet ik meer gaan segmenteren? Nou, en dat gaat oneindig door.
Als je nou eens zou moeten brainstormen over hoe jij een nieuwe klant zou onboarden. Zijn er dan bepaalde milestones die je echt zou moeten afvinken, zeg maar? Dus je hebt het over data verzamelen. Je hebt het over overgaan naar een andere biedstrategie. Over meer prikkels aan een algoritme geven. Hoe zou dat procesmatig er ongeveer uitzien als je een nieuwe klant moet onboarden?
Ik denk dat het begint en ook echt valt en staat met meteen je data op orde hebben. Zorg dat je tech manager hebt ingericht. UTM tracking, dat het op orde is. Gewoon alles wat je rondom het datastuk wil doen.
Ja.
Het liefst ook meteen server-side tracking en alles meegenomen. Ja. Als dat gewoon goed staat, weet je zeker dat je je campagnes begint vanuit een goede basis met de data die je kan vertrouwen.
Ja.
En als je dat mist, dan ben je blind. Dan weet je niet waar je op stuurt, weet je niet wat je prestaties zijn.
Ja.
En dan kan je nog zo goed zijn in het spelletje snappen qua welke zoektermen komen binnen. Is dat relevant voor mij of niet?
Ja.
Maar uiteindelijk ga je altijd dat stukje missen om echt naar die klant terug te koppelen. Dit zijn de successen. Of hier laten we het nog liggen. Dit moeten we eraan gaan doen.
Ja,
en uiteindelijk precies. Zonder die data kom je nergens.
Nee. En als je die data goed inzichtelijk hebt, vervolgens je start met Google Ads. Hè, want er zijn heel veel klanten bij HelloTosMe die net beginnen. Of die ooit in het vroege verleden de keuze hebben gemaakt om een keer Google Ads te doen. Nou, de markt gaat zo ontzettend snel. Stel, we hebben het goed meetbaar en we gaan live met zo'n Google Ads account. Hoe ziet dat er dan ongeveer uit? Moeten we data verzamelen? Gaan we meteen grote wijzigingen doen?
Over het algemeen ga je eerst wat data verzamelen. Dus waar je het liefst mee begint is een campagne die van tevoren goed is afgekaderd qua doelstelling. Wat zijn de KPI's die we willen behalen? Welke doelen moeten eruit voortkomen?
Ja.
Je schrijft een plan voor die campagne. Dus hoe willen we dat doen? Welke doelgroepen? Ja. Welke zoekwoorden? Teksten? Nou, noem het maar op.
Ja.
Alles erop en eraan. En dat ga je publiceren.
Ja.
En persoonlijk ben ik fan om dan altijd heel even kort data te verzamelen. Nou, er zitten vaak leerperiodes bij algoritmes, die wil je afwachten.
Ja.
En vanuit daar ga je uiteindelijk door. En de enige keer in die eerste periode dat je echt een wijziging aanbrengt, ja, dat is echt op het moment dat je ziet, oké, er klopt iets niet in die campagne. Er is ergens een instelling die niet goed gaat.
Ja.
Of niet eens per se dat je iets verkeerd hebt ingesteld, maar gewoon dat de reactie die je krijgt, die je terugziet in de data vanuit de mensen die klikken, gewoon zo ver is van wat je had verwacht, ja, dan moet je misschien bijschaven en heel even kijken wat je anders kan doen.
Ja.
Maar anders ga je eerst data verzamelen en vanuit een basis daarin kan je echt gaan kijken, oké, dit is de data die ik heb. Ligt dat in lijn met mijn KPI's? Wat wel, wat niet?
Mm-hmm.
En hoe kan ik daar dan weer op door gaan optimaliseren?
Ja, en dat is dus eigenlijk ook waarvan je zou zeggen, daarom is het belangrijk om handmatig ook dingen bij te houden, te monitoren, aan te sturen. Want mogelijk als je alles helemaal geautomatiseerd doet, loop je de kans dat dingen niet lopen zoals je zelf het verwacht, toch?
Zeker.
Ja.
En voornamelijk hele grote organisaties, als die bepaalde doelstellingen hebben rondom wat een conversie mag kosten, hebben ze ook weer een x-aantal doelstellingen van hoeveel verkeer moet er tegenover staan. En alles tezamen, dat gaat een slimme biedstrategie vaak heel moeilijk kunnen doen.
Ja.
En die focussen zich echt op één ding. En als je er zelf wat meer sturing aan geeft, kan je het net wat beter proberen te verdelen zoals je wil.
Ja, een beetje beter managen. Ja, heel interessant. Nou, omwille van de tijd en dat het een van mijn eerste podcasts is die ik opneem, ga ik wel dit statement sluiten. Ik denk dat het goed is om gewoon door te gaan naar een volgend statement. Ik moet zelf echt nog een beetje wennen aan het format. En ik wil niet over tijd heen gaan, want ik zie al boze ogen van het management. Dus doe maar gewoon wat er gevraagd wordt. Tweede statement. Concurrentieanalyse is essentieel. Het negeren van wat concurrenten doen, kan je Google Ads campagnes aanzienlijk benadelen. Is dat ook echt zo?
Hangt heel erg van je campagne af.
Oké. Okay. Vertel ons iets meer, neem ons mee.
Als je bijvoorbeeld heel landelijk zit en je hebt daar honderden concurrenten tegelijkertijd, is het zeker goed om het mee te nemen. Alleen dat speelveld verandert continu. Je wil mee veranderen, maar het is wat één concurrent doet, gaat iets minder impact soms hebben op je eigen campagnes.
Ja.
Op het moment dat je heel lokaal zit of in een heel specifieke niche, waarin je veel meer concurreert met die concurrenten, dan is het cruciaal.
Ja,
dan moet je echt weten wat ze doen. Waar laten zij steken vallen waar je op in kan spelen?
Ja.
Wat doen ze goed wat je mee moet nemen?
Ja.
Hoe kan je het overtreffen? Dat is vaak nog het belangrijkste.
Ja.
En dat blijft ook bij landelijke of bredere campagnes met minder concurrentie nog steeds van belang. Alleen er zit wel een gradatie in wanneer het belangrijker is. Naar mijn idee.
Check. Een van de dingen die ik altijd geleerd heb toen ik specialist was. Nou, praten we over 6 jaar geleden ondertussen. Dus nog niet echt een rot in het vak, maar in ieder geval wel een beetje senior, zullen we maar zeggen. Is dat concurrentiecampagnes eigenlijk altijd maar één lachende derde hebben, en dat is Google. Is dat nu nog steeds het geval? Heeft het echt zin om bijvoorbeeld een concurrentiecampagne op te zetten?
ik ben er zelf geen fan van. Over het algemeen, wat je vaak ziet, heel veel bedrijven willen een concurrentiecampagne opzetten omdat de concurrent dan op hun merknaam adverteert.
Ja.
Zou ik eerder adviseren, stuur een appje, stuur een berichtje naar die concurrent van je. Vraag of ze het niet willen doen, drijf elkaar CPC niet op. Ja. Want uiteindelijk ga je concurreren op iets.
Je kan wel besparen zo, denk ik, toch? Of...
Uiteindelijk denk ik het wel, want over het algemeen, als iemand naar je concurrent op zoek is, zoeken ze dat gericht op. Zijn ze niet met jou bezig.
Ja.
Zijn uitzonderingen, als iemand bijvoorbeeld op zoek gaat naar je concurrent in combinatie met reviews.
Oh ja.
Dan willen ze weten, hey, dit is in ieder geval een bedrijf wat de dienst biedt die ik zoek. Waarschijnlijk hebben ze al eerder gezien. Maar het stukje in combinatie met een review doet mij over het algemeen vermoeden dat ze eigenlijk nog een beetje op zoek zijn naar die betrouwbaarheid van die partij.
Ja.
En dan kan je er misschien net wat makkelijker tussen komen dan in algemene zin. Want heel vaak op algemeen verkeer zijn ook gewoon mensen die een contactvraag neer willen leggen. Of die al iets gekocht hebben.
Ja.
En dan kan je daar soms tussenkomen, klikken ze op jou, kost het je geld, maar gaat het je niks opleveren.
Ja, precies. Ja, erg interessant. Maar zou je dan ook niet een stukje analyse willen weten? Dus dat je gaat kijken naar... Nou, stel je voor, je biedt een product aan in Google Shopping. Noem maar even een voorbeeld. Dat je dan eens gaat kijken van, oh, wat doet de concurrent qua prijs? Of wat doet de concurrent qua, qua zichtbaarheid? Zijn zij vaker zichtbaar in de veiling dan wij? Dat zijn toch ook wel zaken die je terug zou moeten kunnen zien? Of...
Zeker.
Kun je daar ook echt praktijk voorbeelden uitnoemen wat je daaruit zou kunnen halen? Zijn er bijvoorbeeld ook adviezen die je geeft aan een klant? Joh, je bent erg duur geprijsd ten opzichte van de concurrentie? Of...
Ja, dus dat is voornamelijk in shoppingdeel.
Ja.
In ieder geval van het advertentiestuk. Dus sowieso, ook als het niet shopping is en je ziet niet meteen een prijs, wil je wel goed kunnen concurreren. Want anders betaal je voor een klik. Ben je alsnog uiteindelijk die klant kwijt.
Ja.
Maar zeker in shopping. Prijs is namelijk een van de voorwaarden waarop Google bepaalt of je wel of niet vertoond wordt.
Ja.
En ik hoe beter je prijs, hoe
een gekke brain fart. Ik weet niet, ik mag dat zeggen op de podcast? Geen idee. Ik zeg het gewoon. Ik weet niet of de mensen wel weten of een beeld hebben van wat Google Shopping is. Misschien goed om dat heel even toe te lichten.
Ga je gang?
Ja, Google Shopping is dus het deel van Google waar je echt de plaatjes en de producten ziet, waar ook de prijs zichtbaar is. Ik denk dat dat misschien iets visueler ondersteunt wat het dan daadwerkelijk is. Als je de video kijkt van de podcast, zie je ook dat ik heel leuk probeer uit te beelden met man. Maar heeft waarschijnlijk helemaal geen zin als mensen dit zitten te luisteren. Maar Google Ads bestaat uit meerdere onderdelen. Het bestaat uit het zoekgedeelte, waar je echt geadverteerd, gesponsord ziet staan, zeg maar. Maar ook dus het shoppinggedeelte. En dat is het voorbeeld waar ik eigenlijk probeer naartoe te gaan. Want als ik het goed zeg, moet je echt in Merchant Center, dus de tooling waar je je producten aanbiedt om in Google Shopping mee te nemen, moet je kunnen zien wat de prijzen van de concurrenten zijn, toch?
Je krijgt in ieder geval een beeld of je hoog of laag geprijsd bent.
Ja, precies. Ja, je ziet niet de letterlijke prijs, zeg maar.
Het is geen één-op-één concurrentietool. Daar heb je heel veel andere tools voor. Nou, dat is mogelijk interessant voor een andere aflevering.
Ja, ja.
Ik denk dat we dan te ver de diepte in gaan nu. Maar dat is niet in Merchant Center. Die geeft meer algemene richtlijnen.
Ja.
Zodat je als adverteerder of als bedrijf zijnde weet... Ja. waar kan ik nog een slag maken in mijn optimalisaties als ik beter wil vertonen.
Ja, en uiteindelijk is er natuurlijk veel meer belangrijk om Google Ads goed te laten renderen dan alleen maar je Google Ads account op orde hebben, toch?
Zeker weten.
Het is ook, hoe lig je in de markt? Hoe is je presentatie van je product? Hoe is de presentatie van je bedrijf überhaupt?
Zijn je landingspagina's goed? Call to actions aanwezig? Vindt iedereen de informatie die ze nodig hebben op je site om uiteindelijk de aankoop te willen doen?
Ja.
Nou, en zo kan je een hele waslijst verzinnen.
Maar dat zijn ook dingen waar jij denk ik dagelijks mee bezig bent, toch? Als in, je bent teamlead, dus je stuurt een team aan van specialisten. Maar je hebt volgens mij ook een eigen klantportfolio. Ik ben niet helemaal op de hoogte, ondanks dat ik je collega ben. Maar je voert ook nog steeds uit, toch?
Ja, zeker voor een deel.
Ja, en dan ben je niet alleen in het Google Ads account bezig. Dan ben je ook bezig met wat is daar buiten? Hoe is de presentatie? Hoe zijn die landingspagina's? Allemaal van dat soort zaken.
Ja, hoe ervaren mensen het? Is er genoeg engagement op een pagina of niet?
Ja.
Kijken we naar kwaliteitsscores? Sluiten de zoekwoorden aan bij de landingspagina? Bij de advertentieteksten?
Ja.
Moet dat scherper ingestoken worden of niet?
Ja,
ja, heel veel dingen die daar gewoon bij komen kijken. Ja.
Het leuke van de podcast is dus dat ik een soort script heb, maar dat ik ook mag afwijken van het script zolang ik de tijd heb. Ik zie nog niet het handje van 5 minuten omhoog gaan. Dus ik heb nog wel even. Ik ben heel benieuwd, Rome. Wat is nou de allergrootste uitdaging die jij hebt gehad in de afgelopen 5, 6 maanden op Google Ads? Dat je echt dacht, man, wat moet ik hiermee? Dan moet je goed nadenken.
Ja, ja, ja.
Zijn er te veel of niet?
Nee, ik heb ze nooit. Nee. Ik kom er eigenlijk altijd goed uit. Nee, zonder dolle. Ik denk een aantal van de grootste uitdagingen dat zit vaak in campagnes die goed renderen, die je optimaliseert, die je bijhoudt. Soms verandert er iets. Het kan zijn in een algoritme. Het kan zijn vanuit een klant die in één keer zijn landingspagina of zijn website omgooit.
Ja.
En je prestaties storten in. En zie dat dan maar weer eens recht te krijgen.
Ja.
En uiteindelijk zal het altijd lukken als je je best doet. Als je dooroptimaliseert opnieuw. Net afhankelijk van wat er gebeurd is. Stel je zou een nieuwe landingspagina of een nieuwe website van een klant gebruiken als voorbeeld in deze vraag. Ja, dan is het gewoon een hele andere customer journey die mensen zien. En die campagne leert op bepaalde data. Maar misschien is de website wel echt geënt op een hele andere doelgroep en werkt de data niet meer. Ja. Kan je eigenlijk opnieuw beginnen. En dat heeft tijd nodig. En het moeilijkste is dan dat het gesprek met die klant, zorgen dat zij weten wat er speelt, dat het tijd nodig heeft. Ja. Want Google Ads is geen quick fix van ik gooi er geld en er komen leads uit. Je moet er echt mee bezig zijn.
Ja, check. Ik zag nu wel het handje omhoog gaan. Dus ik denk dat ik nog even snel door één statement heen moet. En daarna wil je ook nog even bij 2 minuten doen? Want dan kan ik ook nog even snel naar dilemma's. Oh, moeilijk woord. Hans gaat het gewoon niet redden, sorry. De overgang naar een privacygerichte wereld maakt het moeilijker om doelgroepen effectief te targeten via Google Ads. Dat is het derde statement. Ik denk, als ik namens mezelf spreek, wat ik ervaar op de werkvloer, wat ik meekrijg van gesprekken die wij met elkaar hebben, gesprekken met de collega's verder, dat dit inderdaad wel een van de grootste uitdagingen is waar we voor staan op dit moment.
Zeker.
Ja.
En hoe meer dat zich doorzet, hoe minder waarde je vanuit een platform zal krijgen die juist leeft op het verzamelen van data.
Ja.
En dat zorgt ervoor dat het des te belangrijker is dat je zoveel mogelijk data first party gaat opslaan en verwerken.
Ja.
En alsnog in ieder geval je eigen campagnes en je eigen accounts kan voorzien van de prikkels die ze nodig hebben.
Ja, precies. Want wat is het verschil tussen first en third party data? Om gewoon een klein beetje begrip te creëren bij de luisteraars thuis.
Heel simpel gezegd, het is allemaal dezelfde data. Hmm. Alleen als het first party is, dan sla je het op een eigen server op. En kan je zelf kiezen, wat wil ik van deze data doorsturen naar welk platform?
Ja.
Kan je dan heel gericht doen, zodat Google Ads alleen de data ontvangt die ze nodig hebben. En niet meer al het andere eromheen.
Ja.
Wat het een stuk vriendelijker maakt op het gebied van privacy ten opzichte van dat ze alle data verzamelen en binnenkrijgen.
Ja. Neemt ook uitdaging met zich mee, denk ik, voor de adverteerders, voor ons.
Ja.
Voor alle bedrijven die hier last van gaan krijgen.
Voornamelijk voor de grote techbedrijven zelf. Want hoe minder data zij hebben, hoe minder goed hun advertentieplatformen werken, hoe lager de CPC's worden.
Ja.
En hoe minder uiteindelijk een adverteerder eraan heeft, maar hoe minder zo'n bedrijf ook waarde kan bieden. Dus uiteindelijk zal het de hele markt gaan raken.
Ja.
En heeft iedereen daar last van voor een deel. Maar het is goed voor de privacy van de eindgebruiker.
Ja, ja, op zich, dat perspectief is dan wel weer heel goed. Zo is het ook. Voor ons als marketeers of marketing agency of wie dan ook met marketing bezig is, zal hier last van gaan krijgen. Dus heel interessant statement. Ik had de statements nog niet allemaal vooraf gelezen. Ik dacht, het moet ook een beetje spontaan lijken. Dus ik hoop dat dat gelukt is. Maar inderdaad, privacygerichte wereld. Ja, het wordt voor ons gewoon veel lastiger om de juiste doelgroep uiteindelijk te raken. Ondanks dat we wel echt tools hebben en ideeën hebben hoe we daar wel bij kunnen komen. Het blijft een grote uitdaging.
Zeker.
Ja. Omwille van de tijd, want ik zag gelukkig nog niet 2 vingers omhoog gaan in de zin van dat ik nog maar 2 minuten heb. Dus ik heb een klein beetje speling opgebouwd. Ron, we gaan even door een aantal dilemma's heen. 5 dilemma's. De dilemma's heb ik ook niet vooraf gelezen, maar ik vind ze wel heel leuk nu ik er even doorheen zit te kijken. Je moet zo snel mogelijk reageren. Het is echt een quick round. Ik noem gewoon A of B en jij zegt gewoon A of B. Dus laten we even 1 keer oefenen. Pizza of patat?
Pizza.
Lekker. Dat zou ik ook doen. Eerlijk. Oké, eerste dilemma. We gaan er meteen even snel pap doorheen. Komt ie aan. Korte advertentieteksten of lange advertentieteksten?
Korte advertentieteksten.
Budget voor testen of budget voor live campagnes?
Budget voor live campagnes.
Langdurige strategieën of hele snelle winst?
Lange strategieën.
Klantfeedback als kompas of vertrouwen op je eigen inzichten?
Feedback als kompas.
En automatisering of handmatige aanpassingen?
Handmatige aanpassingen.
Ik hoorde je een beetje twijfelen bij dat budget voor testen of de live campagnes. Dus zou je iets, zeg maar, wat er al live staat, meer budget gaan geven? Of zou je liever iets willen testen? Waarom twijfel je daar?
Omdat het allebei cruciaal is voor je succes op lange termijn.
Ja.
En ik zou dan eerder voor de live campagne kiezen, omdat klanten uiteindelijk resultaat willen vanuit hun budget. En als je in die campagne die rendeert je budget goed gebruikt, dan komt daar ook uiteindelijk het meeste uit.
Ja.
Maar ik denk dat een 80-20 verdeling daarin goed is, zoals met heel veel andere zaken. 80% gewoon echt voor je resultaat. En 20% om learnings op te doen en campagnes op lange termijn te optimaliseren.
Ja, dus je zou echt wel altijd de keuze maken om ook een testbudget aan te houden. Het is niet alleen maar winst maken en omzet draaien.
Zeker.
Het is ook een stukje test en learn, proberen te kijken waar zit de winst als we iets nieuws kunnen proberen.
Ja, en dan dat een klant het ook gewoon accepteert als er een keer niks uitkomt. Want dan weet je ook wat niet werkt. En dat kan je ook weer meenemen als relevante data voor in de toekomst.
Ja.
Maar uiteindelijk met doel dat je natuurlijk weer een volgende optimalisatiekans vindt en kan benutten.
Ja, nou. hele logische onderbouwing, meer dan. En ik sta helemaal achter de keuzes die je maakt. Ik heb geen vragen over waarom jij verder bepaalde keuzes maakt. Maar mochten luisteraars dat nou wel hebben of ideeën hebben over statements, laat het alsjeblieft gewoon weten. Alleen maar superleuk om de input van de luisteraars ook te krijgen, denk ik. Ron, wij gaan je nog terugzien in andere podcasts. We gaan nog meer gesprekken met elkaar voeren. Maar voordat zometeen de projectmanager boos op me wordt, ga ik hem wel afronden ondertussen. Dus voor nu, Ron, ik wil je ontzettend bedanken voor het leuke gesprek wat we hebben gehad.
Dankjewel.
Ik heb persoonlijk weer veel geleerd, omdat ik niet direct in het vak zit. En ik hoop dat onze luisteraars er ook weer echt iets van geleerd hebben. En mocht je nou een keertje met Ronald willen sparren, dan kan dat altijd. Ronald heeft ook een telefoonnummer en anders kan je gewoon de algemene lijn van Lotus Me bellen. Het mag niet als sales pitch klinken, kreeg ik als feedback. Dus ik haak hem hier ook af. Nou, hopelijk tot de volgende podcast. En Ronald, nogmaals bedankt. Tot de volgende keer.